En zowel je gehoor als je zicht steeds verder afnemen. Waardoor je dus uiteindelijk doof en blind kunt worden. Dat dat gewoon niet meer ging. En nou ja, dan als je zo lang in een ziekteproces zit, kom je ook bij het UWV terecht. En die keurde mij gewoon 100% arbeidsongeschikt. Ik ben 31 en ik word naar huis gestuurd. Gefeliciteerd, je mag alvast van je pensioen gaan genieten. Ja.
Hoi, ik ben Iris Enthoven en goed dat je luistert naar de podcast Held een Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal, groot of klein. En elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs?
Op haar 16e krijgt Joyce te horen dat ze het zeer zeldzame Usher-syndroom heeft. Dat ervoor zorgt dat ze steeds slechter gaat horen en zien. En rond haar 40ste doof en blind zal zijn. De diagnose maakt dat ze haast heeft. Ze wil alles zien, alles doen, alles leren en alles meemaken voordat de wereld definitief donker en stil wordt. Ze is voortdurend in gevecht met haar ziekte, wanhopig op zoek naar een manier om ermee om te gaan. Tot ze inziet dat het een strijd is die ze nooit zou winnen. Dan begint ze ervan overtuigd te raken dat ze de wereld iets te vertellen heeft. Dat ze straks niet meer kan horen of zien, hoeft niet te betekenen dat ze ook zal zwijgen. Joyce, fijn dat je er bent.
Dankjewel, heel leuk om hier te zijn.
Ja, vind ik ook. Wat is het Usher-syndroom?
Het Usher-syndroom is een hele zeldzame ziekte, dus goed mogelijk dat je er nooit van gehoord hebt. Maar het is een progressieve aandoening, waardoor je in mijn geval slechthorend wordt geboren en rond puberleeftijd nachtblind wordt. Dan ook stukjes in je zicht overdag verliest. En zowel je gehoor als je zicht steeds verder afnemen, waardoor je dus uiteindelijk doof en blind kunt worden.
Ja. En je zegt zeer zeldzaam, hoeveel gevallen in Nederland...
Nou, wat nu een beetje bekend is, zijn 1000 mensen in Nederland. Maar okay. Dan wel met verschillende varianten. Dus ook allemaal weer hun eigen verloop.
Oké, en op welk moment kwam je er voor het eerst achter?
Ik heb een broer, die is 3 jaar ouder. En bij hem is de diagnose gesteld. Omdat ze merkte dat als je naar de opticien gaat, dan kan je zicht normaal gesproken met een bril of lenzen weer tot 100% gecorrigeerd worden qua scherpte. En dat lukte niet meer. Dus toen werd mijn broer doorgestuurd naar de oogarts. En die stelde eigenlijk met een paar kleine onderzoeken al de diagnose van retinitis pigmentosa. Dat is de oogziekte RP. Ja. Ja, in combinatie met slechthorendheid heet dat dan Usher-syndroom. Ja, en omdat ik precies dezelfde symptomen had, ik droeg ook al vanaf dat ik 1 was hoortoestellen, ook nachtblind. Ja, wisten ze eigenlijk al zeker, omdat het een erfelijke aandoening is, dat het mij hetzelfde lot eigenlijk te wachten staat.
Want wat zie jij en hoor jij nu?
Ik ben nu 36. Dus ik zit nu eigenlijk in de leeftijdsfase waar ik heel erg bang voor was. Hè. Dan zou ik niks meer kunnen horen en zien. Ik draag hoortoestellen. Zonder hoortoestellen ben ik echt nagenoeg doof. Dan kan ik echt niks meer horen. Maar met hoortoestellen in is dat toch nog wel te compenseren tot ongeveer 2/3.
Oké.
Okay. Ja, dus echt jou kunnen verstaan doe ik ook deels met mijn ogen. Dus ik moet kunnen liplezen.
Ja.
Maar ja, dat... Qua zicht, ik ben er heel erg nachtblind, echt extreem. Dus al bij schemer of even een donkere gang inlopen bijvoorbeeld, dat gaat gewoon al niet meer.
Dan is het gewoon volledig donker.
Echt, ja. En als alle lichtcondities goed zijn, dan kijk ik door een kook van ongeveer 20 graden. Dus ja, een beetje een wc-rol.
Oké.
En daar helemaal buiten nog een klein beetje licht, waar ik best wel veel informatie ook toch blijkt uithaal. Maar ja, dat wordt nu wel heel snel een heel stuk kleiner.
En is het binnen die koker dan wel scherp?
Nee.
Okay.
Nee, ook absoluut niet. Mijn zicht is qua scherpte bijvoorbeeld nu zo'n 60-70%. Ligt een beetje aan. Ook weer wat het licht doet. Daarnaast heb ik staar. En dat is met name in mijn rechteroog. Wat altijd mijn goede oog was, is dat nu heel erg aan het toenemen. En dan precies in het stukje wat ik nog kon zien, daar zit de staar. Wat maakt dat daar de scherpte heel slecht is, maar ook lichtgevoeligheid. Waardoor de beperking van dat stukje nog groter is dan het eigenlijk zou zijn.
En ja. Is het dan ook zo dat het moeilijk is om in groepen te focussen op bepaalde mensen?
Ja, want daarin wisselt alles continu. Dus als ik met jou 1-op-1 in een ruimte ben, hoef ik zeg maar alleen op te letten wat jij doet. Maar als ik op een feestje ben, is dat voor mij echt een uitputtingsslag. En meestal kies ik er dan ook voor om gewoon op 1 plek te staan of te zitten. En nou ja, me eigenlijk ook een beetje te laten bedienen. Want als ik naar de keuken wil lopen om iets te drinken te pakken en overal staat wat en overal staan mensen... En dat is voor mij bijna geen doel meer.
Dus je geeft aan, je ziet door een koker.
Ja.
En dat eromheen is ook volledig zwart of donker.
Ja, het is er niet. Dat is heel lastig uitleggen. Want als je dat visueel weer wilt geven op een foto, ik kras maar weg wat je niet meer ziet, dan maak je dat automatisch natuurlijk zwart. Maar dat is niet mijn hersenen. krijgen daar geen prikkel binnen. Dus die proberen er wel een soort totaalplaatje van te maken. Ja. Dus wat ik doe is dat ik heel veel scan met mijn zicht. En dan vul ik dat beeld eigenlijk een beetje in met aannames. Maar het is er gewoon niet. Nee. Dus als ik nu naar jou kijk, ik zie mijn handen nu bijvoorbeeld niet. Ik zie de microfoon niet, ik zie geen glas staan. Maar ik weet dat die daar is, omdat ik de hele tijd aan het scannen ben geweest.
Ja.
Wat natuurlijk wel heel vermoeiend is.
Ja, want je moet de hele tijd alles om je heen onthouden eigenlijk.
En je bent hyper alert de hele dag door. En ik had nooit door dat dat zoveel energie kost. Nou, totdat ik wel een aantal burn-outs te verduren had gehad. Ja. Dat ik wel wist, het alles kost gewoon meer energie. Maar dat is wel zo, ja.
En je hebt het op jonge leeftijd natuurlijk gehoord dat je dit...
ik was 16.
16, ja. Ja. Hoe was het moment voor je?
Heel heftig. Ik zat toen al wel dat ik... Ik heb op mijn 15 al een burn-out gehad, omdat... Achteraf horen en zien, maar heel veel energie kosten. Maar ja, het had geen naam, dus dat wist ik niet.
Ja.
En toen heb ik echt een paar weken gehad dat ik gewoon mijn bed niet uitkom van vermoeidheid. Alleen maar aan het huilen was en het super heftig. En precies in die periode kreeg mijn broer de diagnose. En toen moesten mijn ouders met mijn broer mij vertellen dat ik dat ook heb. Want toen zeiden ze wel, een arts had het best wel op een botte manier ook aan mijn broer verteld. En ook een behandeling zou er niet komen. Dat zou hij nooit mee gaan maken. Ja. Want ja, gentherapie stond nog zo in de kinderschoenen. Dus toen hebben mijn ouders en mijn broer ervoor gekozen om te wachten tot in de zomervakantie. Dan was ik weer wat aangesterkt eigenlijk.
Ja.
Dan had ik mijn schooljaar af kunnen maken. Ik zou voor het eerst met mijn toenmalige vriendje, voor het eerst zonder ouders op vakantie.
Oh ja.
Dus ja, zij gunden mij dat stukje onbezorgdheid nog even. En dan hadden zij die periode, hebben zij gebruikt om meer informatie eigenlijk in te winnen over ja, hoe zit het nou echt? Hè? Kunnen we een hoopvoller beeld vertellen dan die arts bij mijn broer toen heeft gedaan?
Want wist je op dat moment wel dat je broer het had? Of was het gewoon beide nog om?
Nee, maar dan had ik zelf de conclusie wel getrokken dat ik hetzelfde heb.
Want hoe merkte je toen dat je wel slechter zicht had al?
Nachtblindheid was toen echt wel een ding. Ja. En dat was al vanaf mijn 12e ongeveer. Hè? Dus als ik uitging met vriendinnetjes naar de stad met koopavond, of ik wilde van de sporttraining naar huis fietsen in het donker. Dat ging eigenlijk vanaf mijn 10e al niet meer.
Nee.
Dus dan moest ik altijd wel gebracht en gehaald worden. Of ik hield mijn vriendinnen vast bij hun pols tijdens het fietsen.
Ja,
dus dan ging ik op hun gevoel af. Of ik fietste achter hun aan en dan tuurde ik naar die achterlichtjes om te weten hoe mijn weg was.
Ja.
En in die zomer, nadat ik op vakantie was geweest, toen ging het best wel weer goed met mij. Dus ik was altijd de hort op. Dus ze hadden mij... Ja, de enige manier om mij thuis te houden was iets leuks doen met mijn broer. En dat was winkelen. En ik had een hele goede brand met mijn broer. Dus toen hadden ze mij met een smoes thuis gehouden. Van, dan gaan we 's middags als de winkels open zijn, gaan we naar de stad, gaan we shoppen.
Ja.
Dus ik zat helemaal in een wereld van, ik ga straks met mijn broer tegen kledingstukken in een pashokje duwen. Ja. En wij gaan winkelen. Ja, dat bleek toch echt wel iets heel anders te zijn. Dus toen... Ik ben nog heel goed dat ik beneden kwam en ik was heel geïrriteerd. Want mijn broer ging zijn schoenen maar niet aandoen en schoot me niet op. En ja, ik wilde naar die stad.
Ja.
En dat ik toen, dat mijn moeder toen zei van ja, maar je gaat niet naar de stad. We moeten met je praten. Ja, maar je ziet dit helemaal niet aankomen. Ze had toen verteld dat mijn broer bij de oogarts was geweest en dat ze deze diagnose bij hem hadden gesteld. Nou ja, en vooral toen het blindstukje was toen eigenlijk alleen nog maar bekend. Dus gehoor zou gelijk blijven.
Ja.
Dat is eigenlijk pas veel later duidelijk geworden dat ook het gehoor echt af zou nemen. Het slechthorendheid hadden we al. Zou alleen afnemen door ouderdom.
Ja.
Maar pas later hoorden we dat dat dus ook bij ons type dan net weer zo is dat je gehoor wel afneemt. Maar ja, dat ik dus rond mijn 40e daarnaast ook nog nagenoeg blind zou zijn. En dat is bizar. Dat besef je helemaal niet. Ik weet nog dat mijn moeder vertelde dat en ik keek echt om me heen en ik dacht, joh, waar hangen hier de verborgen camera's, weet je wel?
Ja,
ik word hier in de maling genomen.
Ja.
Ik was helemaal in shock. Ik scheen te hebben gelachen van, wat is dit voor grap? En ik dacht, ja, maar ik zie helemaal geen camera's hangen. En toen keek ik weer naar mijn ouders en naar mijn broer en ik zie de tranen bij mijn moeder over de wang lopen. Ik dacht, ja, dat is zo'n bizar moment.
Ja, en ook op 16-jarige leeftijd, waarin...
Ja, dus je moet bezig zijn met sexy jongens en uitgaan.
Ja.
En waar spendeer ik mijn kleedgeld aan? Dat was de vraag in mijn leven op dat moment.
Ja.
Hè? En vooral die ochtend, waar ga ik straks mijn kleedgeld aan spenderen? En dan ineens het toekomstplaatje wat je... Ik had toen al wel de droom, trouwen en kinderen krijgen en carrière maken. Dat je in één keer eigenlijk van een op ander moment denkt, ja, gaat dat ooit wel lukken? Gaat dat ooit wel gebeuren?
Ja.
Dus dat doe ik. En het was ook een soort van opluchting, want er was wel altijd wat en ik was altijd moe. En dat had nu eindelijk een verklaring. Hè? Dus die puzzelstukjes hadden wel een naam gekregen. Maar daarmee ook wel een toekomst. Want ja, hoe ging dat plaatje wat ik voor mijn ogen had, hoe ging dat er dan uitzien?
Was je op dat moment ook al bewust van hoe eigenlijk zwaar ook de diagnose is die je kreeg? Of had je er ooit als jong meisje over nagedacht wat zoiets zou zijn?
Nou, het ironische is eigenlijk dat nadat mijn broer de diagnose had gekregen, gebeurde er ook van alles dat je denkt, je verzint het niet. Dus ik weet nog, ik stond in de keuken. Ik wist dus nog niet dat ik het tussensyndroom heb. En mijn vriendinnetje kwam binnen en die zei, nou, er was gisteravond op televisie een doof en blind iemand. En dus ik in mijn puber onwetendheid zei, nou, als je dat hebt, nou, schiet mij maar neer.
Ja.
Ja, en ik zag mijn moeder wel wegtrekken. Want ja, die dacht, maar dit is jouw toekomstbeeld, weet je wel. Dus eigenlijk zeg je nu dat je niet meer wilt leven als dat jouw toekomstbeeld is. Niet weten en dat het ook echt mijn toekomstbeeld is. Dus toen dat een paar maanden later aan mij verteld werd, dat heeft 4 maanden is daar uiteindelijk nog overheen gegaan. Ik wist wel, dit is heel groot. En dit besef ik nog niet. Het is te groot, ook als 16-jarige eigenlijk, om het te bevatten. Maar dat het heel groot was, was al heel snel duidelijk. Want die avond kwamen een gezin bij ons waarvan mijn ouders bevriend zijn. Ik met hun dochter, mijn broer met hun zoon. En huilen en bloemen. En dagen later ook. Heel veel mensen kwamen langs. Allemaal kaarten, bloemen. Dat ik op een gegeven moment ook om me heen keek en zei, jezus, het lijkt of iemand dood is.
Yeah.
Die impact. Dat het... En heel hard verwarmend om die steun te krijgen. Maar dan heb je wel door, dit is wel iets heel groots. Alleen je overziet niet wat het inhoudt, omdat je ook niet precies weet wat het inhoudt.
Ja.
Internet was bijvoorbeeld ook helemaal niet wat het nu is. Dus googlen leverde ook bijna niks op. Dus het was een soort open gat waar je naartoe ging en niet wetende wat je precies te wachten staat. En dat is zo fijn. Nu hebben we Stichting Usher-syndroom. Daar ben ik dan zelf ook ambassadeur van. We hebben natuurlijk als doel om geld op te halen, om wetenschappelijk onderzoek naar een behandeling te financieren. Maar daarnaast natuurlijk ook als doel een bekendheid van het syndroom. Wat houdt het nou in?
Ja.
En heel veel mensen met het Usher-syndroom komen voor, of in de media of wat dan ook. En dan kom je daar sowieso mee in contact. Dus dan zie je, oh, jij bent 10 jaar verder dan ik en jij doet nog steeds dit of dat.
Ja.
Dus dat is pas iets van de laatste 5 à 7 jaar dat ik die voorbeelden pas heb.
Ja.
Buiten mijn broer, om die natuurlijk 3 jaar ouder is, dus ook altijd een beetje mijn voorland is. Maar wij gaan niet gelijk op in ons proces. Dus ja, dat is voor mij wel fijn om later eindelijk mensen te ontmoeten die ook Usher hebben.
Ja.
En te zien, die hebben een compleet leven. Die werken of doen heel goed werk voor de Stichting Usher-syndroom, of sporten nog, of kunnen nog steeds voor hun kinderen zorgen.
Maar dat is ook iets wat jij zei van toen je natuurlijk als jong meisje dan de opmerking maakt van, nou, als ik mijn zicht of mijn gehoor verlies, weet je, schiet mij maar lek. Ik heb toevallig zelf een vriendin die haar zicht ook is verloren.
Ja.
En ik vind het nogal heftig inderdaad als mensen dat soort dingen zeggen. En ik kan me voorstellen dat het heel heftig is als het dan ook gebeurt.
Ja.
Mensen zeggen dat natuurlijk heel snel zonder erover na te denken.
Tuurlijk.
Ja. Dat het helemaal niet zo natuurlijk veel impact heeft. Maar dat is wel iets, of mensen soms zeggen van, dat zag ik dan in een interview van, dat je wel eens de vraag kreeg, ben je dan liever blind of doof?
Ja.
Dat is ook nogal een intense vraag, kan ik me voorstellen.
Ja, die stel ik ook vaak aan mijn publiek tijdens mijn lezingen.
Ja.
Omdat, het grappige vind ik eigenlijk altijd dat mensen antwoorden, nou 95% antwoordt allemaal, dan kies ik voor doof.
Ja.
En dat heb ik ook altijd gezegd. En die vraag, volgens mij heeft iedereen zichzelf die ooit wel eens gesteld, toch? Als je met een etentje en een lekker drankje en je hebt een goed gesprek over het leven, dan komen dat soort vragen vaak wel boven tafel. En dus ik had die vraag ook al een keer eerder met iets ook wel besproken, volgens mij. Maar dan heb je nog een soort van keuze. Maar als je beide kwijtraakt, hè, als je je gehoor niet hebt, kun je met gebarentaal nog communiceren. Je ziet de wereld om je heen. Als je je zicht niet hebt, dan kun je nog met mensen communiceren, want je kunt ze verstaan.
Ja.
Maar als je het beide niet meer hebt, hoe ga je dan überhaupt met mensen communiceren? Dan wordt je wereldje wel heel klein. En hoe krijg je dan mee wat er in de wereld om je heen gebeurt? Hoe participeer je überhaupt in de maatschappij? Dat is wel echt wel iets heel groots. En dat je geen keuze hebt tussen doof en blind.
En was je op dat moment ook bang?
Ik denk het wel. Ja, en ik heb daarna ook echt wel jarenlang heel veel paniekaanvallen gehad. Dat ik vooral bang was voor het donker.
Ja.
Dus als ik dan 's nachts, als je gaat slapen, doe je je licht uit en dan is het donker en dan is het stil. Ik heb altijd mijn hoortoestellen uit als ik ga slapen, dus de stilte was ik al wel gewend. Maar als je dan denkt, ja, er komt een dag, als ik het licht aandoe, blijft het zo donker. Dat besef had ik een periode heel veel last van. Dus dan ging ik hyperventileren en dan was ik ontzettend bang voor de donker. En daar moest ik echt voor mezelf op een gegeven moment overheen stappen. En toen heb ik mezelf ook gedwongen om een hardloop-evenement mee te doen in het donker.
Ja.
Want ja, ga ook maar
die angst voor het donker te overwinnen.
Ja, ja. En ook hoe ga ik mezelf redden in het donker? Dus toen heb ik meegedaan aan een overwinnaars televisieprogramma.
Ja.
En een van mijn beste vriendinnen was toen een jaar daarvoor overleden. En haar man heeft mij toen begeleid als hardloopbuddy. En dan heb je zo'n lint om je pols, die je nog wel kent van de gym, die je vroeger om je schouder droeg. Ja. En dan bind je je pols vast aan iemand anders. In dat geval dan een goede vriend van mij. En dan moet je in één keer heel erg vertrouwen op je tast. Hè? Op het gevoel, hoe word je gestuurd? En vertrouwen dat die persoon naast jou kan leiden in het donker. En toen ik dacht, ja, als ik rennend een parcours van, wat was het? Bijna 7 kilometer, geloof ik. En bergopwaarts en
knap,
glibber
hoor.
Door de blubber. Ja. En pikken donker. En op een gegeven moment halverwege waren allemaal laserstralen. Nou, voor iedereen fijn als licht. Voor mij alleen maar verblinden. Dus compleet gedesoriënteerd. Dan dacht ik, ja, maar als ik dan die finish haal.
Ja.
Gewoon door hulp te vragen aan iemand die mij, en waar ik op durf te vertrouwen. Dan red ik me wel.
Ja.
En dat zijn elke keer van die stapjes die ik gedurende mijn ziekteproces nu maak. Waarin ik mijn angst dus ook verlies voor wat er komen gaat.
Ja, en is het ook een is het moeilijk dat je inderdaad, omdat het natuurlijk progressief is en met de kennis dat het steeds slechter gaat eigenlijk.
Ja.
Is dat moeilijk om daarmee te leven? Dat er een soort van zwaard van Damocles boven je hoofd hangt?
Ja, ja. Ik bijvoorbeeld in het sprekerscircuit kom ik heel vaak mensen tegen die hebben iets heel heftigs meegemaakt. En zeggen, nou ja, het heeft me zoveel goeds gebracht. Het is een verrijking van mijn leven geweest. En ik denk dan dat, ja, maar jij bent klaar. En het wil niet zeggen dat je bordje vol is als je één keer iets ergens hebt meegemaakt, gebeurt er nooit meer wat. Maar even simpel weergegeven, dan ben je klaar. En bij mij is het een continu proces. En niet dat ik mezelf zielig vind of zo, maar dat is wel wat weergeeft wat best wel zwaar is. Want elke keer is er weer een confrontatie van, dit gaat niet meer. En dan moet je je weer incasseren.
Ja.
Dus uit eten gaan in een donker restaurant met veel mensen om je heen, met meer dan nog één iemand. Dan moet ik me switchen bijvoorbeeld op 2 mensen of op 3 mensen. En als dan iemand naast mij zit, die zie ik dus niet. Ja, en dan moet ik ook nog tussen, ik moet kunnen liplezen.
Ja.
En dan met dat gaat gewoon bijna
niet. Te intensief eigenlijk.
Ja, ja, ik volg dat gewoon niet. Dan krijg je het proces fietsen. Dus ik ben van een gewone fiets naar een bakfiets gegaan die veel stabieler is. Maar op een gegeven moment merk je dat je het verkeer niet meer overziet. Dat je denkt, ja, waar komt die ene fietser nou ineens vandaan? Of dus sinds 1,5 jaar fiets ik niet meer.
Dus het zijn continu kleine tegenslagen waar je eigenlijk moet dealen.
Ja, maar met een hele grote impact. Kijk, als je van 90% naar 80% zicht gaat, met 80% zicht kun je nog steeds heel veel. Maar als je van 50% naar 40% gaat en van 40% naar 30%... moet je je voorstellen, dat kleine stukje wat je dan verliest, heeft een veel grotere impact.
Ja.
Ja, dus net zoals nu het fietsen wat niet meer gaat. Maar nu wordt het voor mij al moeilijk om overdag, ja, door Amsterdam lopen is voor mij gewoon geen optie, zonder tasstok. Eerst moest ik een tasstok voor in het donker hebben. Maar nu moet ik ook overdag meelopen. Nou, ik vind het een verschrikkelijk ding.
Ja.
Dus het is elke keer een proces waar je doorheen gaat. Misschien moet ik wel over 2 jaar aan een hulphond. Maar daar moet ik nu al over nadenken. Dus het is een continu proces van wat gaat niet meer. Hoe incasseer ik dat? En daarom rouwen. Ik heb daar een continu rouwproces waar ik in zit. En vervolgens weer je weg vinden. Accepteren dat het zo is. Dus een continu acceptatieproces zit ik ook non-stop in. Dat is heel zwaar.
Ja, en hoe ga je om met al die verandering? Is dat Moeilijker word je daar op een gegeven moment, krijg je daar een beetje je manier in hoe je dat makkelijker mentaal aan kan?
Ja, er is niet een trucje. Hè, van als je dit stappenplannetje maar volgt, dan ben je er. Maar ik merk wel dat ik het nogal een wendbare mindset heb ontwikkeld. En dat moet ook wel, anders had ik niet hier gezeten met alles wat ik doe. Ik geef nu lezingen over wendbaarheid. Hoe ga je om met verandering? In allerlei verschillende varianten. En natuurlijk zijn er inzichten vanuit de psychologie die je helpen om die wendbare mindset te ontwikkelen. Nou, die heb ik al doorleefd voordat ik wist dat er een theoretisch model is. Ja. Dus ja, daar kan je het wel heel snel plaatsen. Ik denk, oh ja, zo werkt dat voor mij. Dus ja, ik merk wel dat het me steeds makkelijker afgaat. Een heel groot verschil is dat ik er niet meer gefrustreerd tegen vecht. Dus ik heb jarenlang alleen maar zitten vechten dat het er niet mag zijn. Hè? Dus ik wilde alles overcompenseren en ik wilde wel carrière maken. Dus ik ging finaal over mijn fysieke grenzen heen.
Ja, want je bent vervolgens dus wel, je bent gaan studeren tegen het advies van de artsen in.
Ja, ik wilde een studie visual marketing volgen. En dat was echt een studie. Nou, het enige waarvan ik dacht, ja, dit is het. En toen dacht ik, ja, als ik dit mijn toekomstbeeld is, dan kan ik er maar beter nu van genieten wat ik doe en doen waar ik blij van word. En dat was visual marketing. Maar het is nogal een beetje een rotnaam als je een visuele handicap hebt. Dus dat snap ik ook wel. Alleen ik had toen een oogarts, die zei echt van nou, belachelijk. En die naam alleen al. En je wordt blind. En ja, als je nou echt zo nodig iets wil doen, ga dan een taal leren. Dan kan je misschien ooit nog een boek vertalen. Meer zou ik echt niet gaan kunnen in deze maatschappij.
Nee.
En dan ben je bijna 18. Weet je dat? En dan ben je jezelf een soort van aan het opkrabbelen vanuit zo'n diagnose. En probeer je het mooiste uit het leven te halen wat erin zit. En dan is dat best wel een harde domper. Een arts heeft toch altijd wel een bepaalde status voor jezelf. Of die dat zegt. Maar ik heb daar uiteindelijk wel voor gekozen om die opleiding te gaan doen. Maar
was het juist dat je daardoor ook dacht, ik ga laten zien dat het wel kan?
Ja, maar ja, ik ben natuurlijk nooit teruggegaan naar die arts. Dus ik heb het niet voor hem gedaan. Maar ik heb natuurlijk jaren later wel moeten inzien dat hij wel bij mij iets heeft getriggerd. Dat het nog meer zou laten zien dat die man geen gelijk had. Ja, tuurlijk wel.
Dus je had ook een beetje bewijzingsdrang in het streven naar.
Ja, maar ik vind dat die man dan te veel credit zou krijgen. Okay. Als ik zou zeggen, door hem heb ik dit allemaal bereikt.
Dat het gewoon niet een hele sympathieke arts was.
Nee, dat was een hele vervelende vent. Ja. Maar daarna echt genoeg sympathieke artsen en heel fijn die de boodschap niet beter maken. En want ik wilde bijvoorbeeld ook, ik had niet gerookt, dus ik had de deal met mijn ouders. Dus tot je 18 niet rookt, krijg je rijles. Bijna iedereen. En toen werd ik bijna 18 en mijn broer had vlak voor de diagnose zijn rijbewijs gehaald. En ik dacht, ja, ik zie nog eigenlijk heel erg goed. Mag ik dan ook eindelijk auto rijden? Want op zondag had ik met mijn vriendje in de auto van zijn vader op het industrieterrein stiekem een stukje rijden. Ja, dus ik dacht, oh, dan mag ik dan ook eindelijk. En alsof die man mij nog niet genoeg de grond in had gestampt. Ja, vroeg ik dus ook nog even of rijles een optie was. Nou, dat was ook waanzin, hè? Dat is met ja, er is niemand die jou een rijbewijs gaat geven. Je bent een gevaar op de weg. Dus ja, ik ging daar best wel gebroken naar buiten. En direct wel weten, oké, dat rijbewijs ga ik niet halen. Dat zal ik mij moeten leren leven. Maar die studie ga ik gewoon doen.
Ja.
Kijk, en een jaar later ging ik terug voor controle. En kreeg ik een andere oogarts gelukkig. En die zei, jij mag best wel je rijbewijs nu gaan halen. Jouw zicht kan dat nu nog prima. Maar is het niet veel moeilijker voor je om die verworven vrijheid straks weer in te moeten leveren?
Ja. Dus die dacht meer met je mee dan dat hij...
Ze gaf mij de keuze.
Ja.
In die end was de keuze er niet. Maar ze gaf mij het gevoel dat ik een beslissing kon nemen. Ik doe het niet. En ik ben blij dat ik het nooit heb gedaan. Hè? Want ik denk dat ik 1-2 jaar later al mijn rijbewijs had moeten inleveren. Voor mijn eigen gevoel. Ik had waarschijnlijk nog veel langer kunnen rijden. Maar je bent zo bang dat er iets gebeurt. En als er iets gebeurt, dan vergeef je het jezelf nooit.
Nee, dus je gaat al redelijk snel natuurlijk niet meer rijden om de risico's te
Mijn broer heeft eigenlijk ook niet meer gereden. Hij zei ook, ja, als er iets gebeurt, ook al is dat totaal niet met mijn zicht te maken. Ik ga het altijd daaraan linken. En dat vergeef ik mezelf gewoon niet. Dus ik ben ook blij dat ik het nooit heb gedaan. Maar De arts gaf mij het gevoel dat het mijn keuze was.
Ja,
en dat is
wel
heel,
heel
belangrijk.
Ja.
Ja.
En toen ben je gaan studeren en heb je het goed afgerond en ben je gaan werken. En
volle van het studentenleven genoten.
Ja, ja. Ja, had je dan ook heel erg het gevoel van ik wil er nu alles uithalen? Nu
ja,
alles
heel erg. Ja, ja. En ik wilde heel graag echt carrière maken. Ik wilde altijd wel iets met evenementen organiseren of een beetje in de hoek van projecten, daar zat ik toch altijd wel in. Communicatie, iets met mensen, HR. Nou, dat heb ik ook allemaal wel gedaan. Maar ik heb nooit fulltime kunnen werken, omdat ik daar gewoon echt de energie niet voor had.
Nee.
Want naar je werkplek toe, met OV, kost gewoon heel veel energie. En dan de hele dag in zo'n kantoortuin. En dat 8 uur lang en dan naar huis. En ik ben op mijn 24e moeder geworden, dus ja, dat ging vrij gelijk op. Ja, die combinatie met een huilbaby die 3 jaar niet slaapt, nee, dat is funest.
Ja.
Maar los daarvan heb ik dat ook gewoon, denk ik, anders ook nooit kunnen doen, hoor. Dus zie maar een baan te vinden waarin je wel die carrière ladder kan beklimmen met maar 3 dagen in de week. Dat was heel moeilijk. Dat is uiteindelijk gelukt. Toen heb ik dus wel echt mijn droombaan een paar jaar mogen doen bij KPN. Ja, op een gegeven moment blijf je maar. Ik wil laten zien dat ik het kan. En ik wil zo graag nog zo'n groot evenement organiseren. Ja, dat gaat niet met 3 dagen in de week. Als je een heel groot programma wilt leiden. Toch voor jezelf dat je denkt, als ik dit heb gedaan, dan kan ik, wat er ook gebeurt, altijd denken, maar ik kan het wel. Ik heb het laten zien.
Ja.
Dus toen maakte ik werkweken van 40 tot 60 uur. Een paar maanden lang. Maar altijd met het idee, dit moet ik gewoon voor mezelf doen.
Terwijl, hoe was het toen met jouw zicht en je gehoor?
Ja, wel wat beter dan nu. Dat is denk ik zo'n 6-7 jaar geleden geweest dat ik dat heb gedaan. En vlak daarna werd een van mijn beste vriendinnen ernstig ziek, borstkanker.
Ja.
En dat heeft ruim een half jaar geduurd met de behandelingen. En toen werd ze, kreeg ze te horen dat er niets meer te doen was voor haar. En een dag later stortte ik in. Eigenlijk al op de dag dat ze het te horen zou krijgen, had ik onwijze pijn in mijn buik. En dacht, wat gebeurt hier nou? Maar het zal wel de stress zijn, hè, om Anna, mijn vriendin dan. En een dag later werd ik afgevoerd met de ambulance en bleek ik een zware alvleesklierontsteking te hebben. En heb ik een week in het ziekenhuis gelegen. Moest ik nou ook geopereerd worden. En het was echt zo van, ja, wie niet luisteren wil, die moet
het
maar
voelen. Ja, omdat jij gewoon echt op je
wilskracht, ja, non-stop ging ik door. En 2 kinderen is best intensief al. En dan carrière willen maken. Maar eigenlijk je dag al met -20 aan energie beginnen.
Ja, ja, omdat je natuurlijk continu gewoon al je energie op alles moet zetten. Waar wij misschien normaler energie kunnen verdelen, is het bij jou natuurlijk keer 8 misschien.
Ja. Plus een levenshaast.
Ja.
Ik moet nu leven. Want straks kan het niet meer. Ik moet nu alles meemaken. Het leven moest ook een soort aaneenrijging zijn van hoogtepunten of zo. Ja. Dus ieder feestje, als het er niet was, dan organiseerde ik het wel. Ging altijd overal naartoe. Dus ik leefde ook voor 10.
Ja, wel
dat
leuk.
Houdt geen gezond mens vol.
Nee.
Maar ook niet met mijn energie. Dus ja, op een gegeven moment was dat gewoon klaar.
Ja.
En ik deed er ook nog eens een extra opleiding bij. In de avonduren.
Alsof dit niet genoeg was.
Ja, want ik dacht, ja, als ik dan niet meer kan werken in het bedrijfsleven, ik wilde ook altijd ondernemer worden. En er kwamen een paar dingen op mijn pad waardoor ik dacht, ik wil wel meer over voeding weten, gezonde lifestyle, aan allergieën, want dat had ik heel veel ook in mijn gezin. Dus dan wil ik daar meer over weten. Ja, en dat was best wel een intensieve opleiding. Dus ik zat nog in mijn ziekenhuisbed met mijn studieboek op schoot, want ik moest die opleiding nog even afronden. Ja, toen hebben Martijn, mijn man en mijn moeder wel mijn boeken uit mijn handen getrokken en gezegd, en nu blijf jij liggen.
Ja.
Ja, en toen kwam er wel rust over me heen van, ja, ik mag er nu volledig aan toegeven. En ik heb een heerlijke week gehad in het ziekenhuis. Ik had heel veel pijn, maar ik hoefde niks. Er werd niks van mij verwacht. Ik mocht echt even stilstaan. En daarna is nog een maand het traject geweest om daarvan te herstellen. En in die maand is ook mijn vriendin overleden.
Condoleerd.
Ja, dat was super heftig. Maar het zijn een van de mooiste maanden uit mijn leven geweest. Want alle gesprekken met mijn vrienden waren zo intens en zo echt en zo mooi. En we hebben zoveel mooie herinneringen gemaakt met elkaar. Ik gun natuurlijk nooit dat je dierbare verliest. Maar dat je de tijd krijgt om afscheid te nemen van iemand, dat was echt intens mooi. En we zijn een Vrienden van Amstel Live geweest. En,
leuk.
Ja, weet je, een laatste nummer daar was Genoten van Guus Meeuwis. En daar hebben we met z'n allen in een grote kring huilend om mijn vriendin en haar man heen gestaan. En dat is later ook het nummer geworden waar ik mijn speech voor haar afscheid voor heb geschreven.
Ja.
En die heb ik ook aan haar voor mogen lezen in het hospice de ochtend dat ze overleed. Ja, ja, natuurlijk had ik het willen missen, maar als het dan mag op zo'n manier als dit, is het natuurlijk intens mooi. Maar toen ze eenmaal overleed, kwam er pas ruimte voor mijn rouw, maar ook mijn eigen herstel. Dus en ja, toen ging het ook niet meer, hè, dat ik kon werken. Dus toen ben ik zo lang zo ziek geweest, zo moe geweest. En ik moest dan ook wel herkennen dat die kaders om te kunnen werken, dus dat gewoon niet meer ging. En nou ja, dan als je zo lang in een ziekteproces zit, kom je ook bij het UWV terecht. En die keurde mij gewoon 100% arbeidsongeschikt.
Was dat een klap? Omdat je altijd zo die bewijzingsdrang had om dat wel te kunnen doen?
Ja, dat is heel heftig. Maar anders, het was een soort van opluchting. Ik hoef even niet meer te knokken en te bewijzen. Maar dan dacht ik, ja, en nu dan? Weet je wel, ik ben 31 en ik word naar huis gestuurd. Gefeliciteerd, je mag alvast van je pensioen gaan genieten.
Ja.
Dat wil je echt niet horen. En helemaal niet als je iemand bent met ambities zoals ik die heb. En ben je nog maar 31. En ik, ja, en nu? Wat ga ik nu doen, hè, de rest van mijn leven? Doof en blind worden is zoiets heftigs, maar ik heb daardoor ook zoveel geleerd. En het is natuurlijk een reis die je continu maakt. En daar zitten wel thema's in waar heel veel mensen zich in herkennen. Hè? Dus omgaan met veranderingen is iets wat we allemaal non-stop meemaken. En als ik dat door het delen van dat verhaal mensen mag inspireren, en zij vertellen hun verhalen weer aan mij, dat maakt dat het gevoel heb, dat heeft geen zin waar ik mee te dealen heb. Ik kan niet zeggen, nou, dit heeft nou echt nut gehad. Maar dat ik er zingeving aan heb kunnen geven. En ja, dat ik waarde mag toevoegen voor andere mensen. Dat vind ik zo intens mooi.
En had je, je hebt nu natuurlijk 2 kindjes.
Ja.
En een man.
Ja.
Dat was eigenlijk gewoon je toekomstbeeld. En dat is gewoon gelukt.
Ja.
Dat is heel leuk.
Ja.
Was het nog moeilijk toen je man leerde kennen? Dat je daar nog, dat je het hem wilde vertellen? Of hoe is dat gegaan?
Nou, ik was toen nog student en ik had hem leren kennen in het uitgaansleven. Mijn studievriendin kende weer jongens en daar hoorde hij bij. En
jij stond elke avond
te partyen. Ik hoste het hardst van iedereen. Ja, want dat moest nu allemaal. Ja. Dus ik ging ook echt 4 avonden in de week uit en in Amsterdam en in Den Haag en overal. En toen heb ik hem leren kennen. En hij had er wel gelijk zoiets van, nou, dit is er. En ik had zoiets, ja, no way, ik wil vrij zijn, ik wil leven en ik ga me echt niet binden. En we hadden wel gelijk al een hele goede vriendschap. Dus er was wel iets tussen ons wat gewoon heel goed voelde. Maar ik had gewoon niet de rust om in een relatie te stappen. Dus ik heb ook gezegd van, joh, dit moet je helemaal niet willen. Weet je wel, zoek iemand anders. Mijn toekomstbeeld ziet er zo uit. Ja, ik gun je gewoon wat onbezorgder de toekomst. En hij had zoiets van, ja, maar dit is voor mij geen issue, ik wil jou. Dus nou, dat heeft wel een aantal maanden geduurd, hoor. En op het moment dat hij eigenlijk opgaf, dacht ik, ja, maar dat is niet de bedoeling.
Ook maar niet leuk als je opgeeft.
Nee, dacht ik, ja, oh, waar ben je nou? Dus dan liet hij me eigenlijk een beetje links liggen. En toen had ik gezien, oh, maar ik voel toch wel meer voor je dan gewoon alleen vriendschap. Ja, en toen was het ook heel snel, waren we ook samen. Ja. En woonden we eigenlijk ook nagenoeg samen. Terwijl ik nog studeerde en hij al werkte. Dus toen ik klaar was met mijn studie, weet ik nog, ik had mijn diploma en ik zat op een feestje en ik dacht, ja, hij wilde al heel lang kinderen. Martijn is 12 jaar ouder.
Ja.
En was daar echt al lang en breed aan toe. En we woonden samen. En ik wilde ook wel kinderen. En ook niet al te laat mee wachten. Hè. Als alles klopt, dan moet ik het ook wel gewoon nu doen. Want nu zie ik nog vrij goed en kan ik goed voor ze zorgen. Dus toen was het eigenlijk ook vrij snel na mijn studie. Had ik wel zoiets van, nou ja, laten we er dan ook gewoon voor gaan. Natuurlijk zijn er 100 praktische bezwaren. Maar ja, eentje veegt alles van tafel. En dat is dat we het allebei willen en liefde voor elkaar en liefde voor een kindje te geven.
En was je dan bang dat ze, dan is het erfelijk bepaald?
Ja, maar Martijn had, ja, van de hele reeks genmutaties die er zijn, heb ik er 2. En beide ouders moeten dan 2 exact dezelfde genmutaties hebben. Dus Martijn had 2 exact dezelfde genmutaties moeten hebben als ik.
Okay.
Dat wilden we laten onderzoeken, maar nou ja, de geneticus zei dat, ja, die kans eigenlijk niet hielp. Dat was toen ook nog niet te onderzoeken.
Dat is nu beter te checken.
Ja, nu wel.
Ja.
Nu is het hele genetische plaatje in kaart gebracht en is dat eigenlijk vrij makkelijk te onderzoeken. Dat was toen nog niet. Dus dat zegt alweer iets over hoe snel de wetenschap ook gaat.
Ja. Mooi.
Gelukkig.
Ja, goed nieuws.
Dus ja, maar we hadden direct zoiets van... ja, als ik een kindje met Usher niet zou willen... hè, ik zou dat geen waardig leven vinden... dan vind ik mijn eigen leven ook het niet waard.
Ja.
Ja, en dat is gewoon niet zo. Hoe moeilijk het toen al was... misschien wel moeilijker dan nu, omdat ik alleen maar leefde naar het beeld... als ik 40 ben, kan ik niks meer. Wat nu blijkt mee te vallen. Ja, dus, dan zou ik toch nee zeggen tegen mijn eigen leven. Dat, ja. dat klopt toch niet? Dus vandaar dat ik ook daar geen bezwaar tegen had.
Ja.
En natuurlijk is de opluchting er als het blijkt dat je kindje wel gewoon goed kan horen... na de gehoortest, vlak na de geboorte. Dus dan wisten we ook, ze is niet slechthorend, dus ze heeft geen Usher.
Dat was gelijk uitgesloten?
Ja.
Oh, wat fijn.
Dus dat wisten we ook al in de eerste week gelijk, omdat ze niet de symptomen van slechthorendheid vertoonde.
Hoe was dat moment?
Ja, het heeft me wel even gehaald. Ja. En ook gelijk natuurlijk mijn moeder gebeld. Ze kan horen. En toen was het heel lang stil aan de andere kant van de lijn. Nou, ik schiet er nu bijna weer.
Ik hoop dat ik er van vol schiet.
En dan weet je wel, die ellende blijft bespaard, zeg maar. Ja.
Dat het zo mooi is, dat je dan...
Ja, weet je, het, als je zwanger bent, ik had... Ja, ik hoop zo op een meisje. En natuurlijk hoopte ik ook op een meisje een keer. Want ik wilde ook iemand om mee te shoppen. En de band die ik met mijn moeder heb, wilde ik zelf ook met een kindje. En dan toch liefst wel met een meisje. Dus ja, toen ik al hoorde... Want ik dacht altijd, de eerste wordt een jongen en de tweede wordt een meisje. En toen ik bij de eerste echo hoorde, het wordt een meisje, dacht ik, oh yes, die heb ik in de pocket. Maar toen dacht ik, ja, waar gaat het over? Weet je wel, gezondheid is het belangrijkste. En dat is zo cliché.
Ja, maar het is echt waar.
En als je dan zo'n meisje in je handen hebt, ik, joh... Al had ik 10 jongens gehad, weet je wel. En helemaal nu ik zelf nog een meisje heb, denk ik... Ja, hartstikke leuk als het een jongen was geweest. I don't care, weet je wel. Ik heb 2 kinderen die gewoon hartstikke gezond zijn. Daar gaat het om. En daar ben ik super trots op.
Ja.
En
Hoe is het voor hun?
Voor hun is het in zekere zin een soort van normaal. Ik ben hun moeder. Mijn ziekte is niet de hele dag aanwezig... En het is er denk ik wel, andere gezinnen zouden anders naar ons kijken. Want mijn kinderen zijn natuurlijk heel erg gedrild in niks midden in een looppad laten liggen. Je stoelen altijd aanschuiven aan de tafel, want ik val er gewoon overheen. Dus daarin zijn zij enorm gedrild. Maar voor hun is dat zo normaal. En geloof mij, ze laten echt wel vaak nog een kast weer openstaan. En dan vloek ik tegen ze. Wij zijn nu 9 en 12, dus... vroeger hadden ze het helemaal niet door. En naarmate ze ouder worden, zien ze meer. Mijn beperkingen worden steeds duidelijker en zichtbaarder. Hè. Dus ik kan ze ook niet meer wegbrengen met de fiets. Ik heb nooit kunnen autorijden. Dus dat verschil is natuurlijk heel duidelijk. Op een gegeven moment moest ik mijn kinderen in de winter naar school brengen. Maar ik zag het niet meer. En ik was er nog niet aan toe om met een tasstok te lopen.
Ja.
Dus moesten zijn wel een aantal maanden... Godzijdank hebben we echt een hele lieve vriendinnen- en vriendengroep om ons heen. Die altijd zeiden, nou, dan neem ik je kind toch even mee naar school. Waardoor ik hun een tijdje niet naar school heb gebracht.
Ja.
En toen ik daar wel overheen was gestapt en dus wel met een tasstok liep. Kijkt heel de wereld, kijk naar je, voor je gevoel. Kinderen reageren erop. Ja, al die reacties hebben zij wel te incasseren. Maar aan de andere kant, niks is een taboe of zo. Dus we bespreken alles. En ik tast altijd een beetje af, wat kunnen zij aan met hun leeftijd... En eigenlijk is het voor hun wel heel normaal. En aan de andere kant, als iemand bewust in het leven staat... en altijd bewust is van je moet er nu van genieten... En anderen helpen en iedereen heeft zijn verhaal... en bij de een zie je het en bij de ander niet... is voor hun gewoon heel normaal. Dus zij zijn heel tolerant naar mensen toe.
Heel mooi.
Dat is ook heel mooi.
Ja. Dus jullie kunnen samen natuurlijk extreem genieten... van de momenten die er zijn en nu jij nog...
Maar we hebben ook gewoon een gezinsleven. Ik ben gewoon moeder. En ik ben af en toe ook wel eens geïrriteerd... dat ik weer de vaatwasser moet uitruimen... en al die troepen achter die ineens komt op moet ruimen. Ja. En dus het is niet dat wij een ander gezin zijn... dan gewone gezinnen waar niks mankeert.
En op dit moment is er geen methode om het te behandelen?
Nog niet.
Oké, nog niet. Daar zijn ze dus mee bezig?
Ja. In Nijmegen, in het Radboud UMC... zijn heel veel hoopvolle ontwikkelingen in Amerika... Er zijn zelfs clinical trials al gaande voor een Usher 1B. Die variant heb ik dan niet. Die methodiek is ook niet voor mij geschikt. Het heeft weer te maken met de grootte van je genen en zo. Dat is een heel lastig verhaal. Daar ga ik je nu niet mee vermoeien. Maar je hebt verschillende werkingen van genen. En per type werking moet een type behandeling ontwikkeld worden. En je kan je voorstellen, als er maar 1000 mensen Usher hebben in Nederland, 400.000 wereldwijd, ja. En daar allemaal varianten van behandelingen voor ontwikkeld moet worden, is dat commercieel gezien natuurlijk helemaal niet interessant. Dus daarom is uit mijn hoofd 6,5 jaar geleden Stichting Usher Syndroom opgericht. Dat ze hadden van, ja, er zijn allemaal wel aanknopingspunten, ja. Maar er is geen geld.
Nee.
En omdat het zo dicht bij huis is natuurlijk, hè, Nijmegen gewoon in Nederland, is daar een samenwerkingsverband ontstaan. En zijn zij heel veel geld gaan inzamelen om die hoopvolle onderzoeken te kunnen gaan financieren. Nou, we zijn er nog lang niet. En we hebben echt nog heel veel geld nodig.
Dus vanuit allemaal fondsen, doneren.
Maar ook vanuit donaties. Dus ja. ushersyndroom.nl, meer dan welkom.
Ja.
ja, of een actie starten of zo. Dat gebeurt natuurlijk ook heel veel. Hebben we echt al heel veel onderzoeken kunnen financieren. En
dus er zijn wel echt veel stappen in gezet de afgelopen jaren.
Op zebravismodel, want dat is het bizarre. Zebravissen zijn genetisch gezien bijna hetzelfde als mensen.
Ja.
Maar het is in petrischaaltje een heel klein beestje dat je denkt, hoe kan dit? Want als ze die dus usje geven, gebruiken die dus als diermodel om te testen welke behandeling zou werken. En in het laboratorium weten ze dus eigenlijk al voor mijn type ook wat ze moeten doen. En daar zitten nog wel heel veel haken en ogen aan. En dat moet toch allemaal op mensen getest worden. Wat komt daar nog voorbij? Dus dat gaat nog miljoenen in zitten. En misschien wel tientallen jaren, dat weet je dus niet. Maar als ik bedenk, op mijn 16e, dat een arts zei, gentherapie ga je niet meemaken. Dat staat nog zo in de kinderschoenen. En als je ziet waar we nu al zijn, dat had die arts ook nooit kunnen bedenken.
Nee.
En ik heb dat een beetje losgelaten van het gaat nooit komen. Ook losgelaten, het gaat wel komen. Want dat is een te grote hoop waar je niet in teleurgesteld wilt worden. Maar ja, als ik dit soort ontwikkelingen hoor, geeft me dat wel een soort van rust. Want ze zijn bezig. Het gaat sneller dan we met z'n allen kunnen denken. Misschien komt het zelfs voor mij op tijd.
En is het dan vooral het stopzetten of misschien ook het
stopzetten in eerste instantie? En herstellen, ja, misschien wel met stamcellen. Ja, dit is zo'n ingewikkelde materie. Bij de ene behandeling zou het zelfs misschien iets van verbetering kunnen geven. Je moet nog een bepaald restzicht en gehoor hebben, willen ze überhaupt iets kunnen stoppen.
Ja.
En er zitten heel veel haken en ogen aan. Dus ik weet ook niet of het voor mij op tijd gaat zijn. Maar daarom zet ik zo hard in voor Stichting Usher Syndroom. Omdat ik gewoon denk, ja, als we hiermee de volgende generatie al Usher-vrij of beperkingsvrij kunnen krijgen. Of misschien alleen het gehoor, maar dat het zicht dan behouden blijft. Ja, dat zou toch al fantastisch zijn. Weet je, de kinderen van nu.
Dat alle 16-jarige Joyce, zeg maar, aan haar tijd gewoon
daarbij blijft. Ja, dan heb je gewoon. Dan zijn er nog steeds beperkingen, maar dan is het veel leefbaarder en minder beperkt dan hoe ik het moet ervaren.
Ben je continu ook een beetje aan het voorbereiden voor de toekomst?
Ja, wel steeds meer. Want ik voel dat ik het heel belangrijk vind dat ik de regie hou. In plaats van dat voor mij bepaald wordt, nu gaat het niet meer. Je moet nu aan een hond of wat dan ook. Dus op een gegeven moment heb ik daarom ook voor gekozen om bijvoorbeeld die hardlopen in het donker te gaan doen. Dat ik dacht, ja, nu bereid ik mij in mijn tempo voor op mijn toekomst. Dus nu ben ik me mentaal aan het voorbereiden op een hulphond. En dat is een proces wat denk ik wel 2 jaar gaat duren. Maar dan kies ik wanneer ik er aan toe ben. En dat gevoel van regie, ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Je wilt zelf bepalen wat en wanneer er in jouw leven gebeurt.
Ja, en wanneer je hulp wil.
Ja,
ook, denk ik.
En in welke vorm.
Hulp te vragen ook.
Ja, dat heb ik echt moeten leren.
Ja,
want ik dacht altijd, ja, als ik moet het allemaal alleen
kan
kunnen.
Het zelf.
En ik moet het laten zien. En nou, uiteindelijk heb ik wel geleerd, zonder hulp had ik hier niet gezeten. Dus ik ben op heel veel manieren, praktische zin, ook met mijn kinderen word ik natuurlijk heel veel geholpen. Maar ook zakelijk, mijn bedrijf als spreker had ik nooit gehad zonder de hulp bijvoorbeeld van de Bart de Graaf Foundation. Maar ik zie ook in, ik help ook nog steeds heel veel mensen. Ik heb alleen geleerd dat die weegschaal hoeft niet altijd in balans te zijn. Dat als iemand een keer mijn kind wegbrengt, hoef ik niet gelijk met een appeltaart voor de deur te staan om het een soort van te compenseren.
Ja.
En anderzijds, mensen vragen mij ook om hulp. Dus ik kan ook andere mensen gewoon in praktische zin helpen. En bij de een help ik misschien, hè, als je zou een waarde aangeven van 10 en bij de andere 1. Terwijl diegene die 1 van mij krijgt, mij 5 levert. Dat vind ik oké nu. Ik hoef niet meer gelijkwaardige prestatie te leveren.
Nee, dat vind ik ook wel een hele goeie die je daar zegt. Want dat gevoel heb ik soms zelf ook wel. En ik denk dat mensen dat wel zullen herkennen. Dat het moment dat ze vaak om hulp vragen, dat het soort van op een weegschaal moet zijn.
Ja.
Van, oh, ik wil jou vragen om iets te doen, maar dan voel ik me bijna opgelaten. Dus dan doe ik het niet. Terwijl dat eigenlijk dan
En dat is dus niet zo. En ik weet nog, ik had een heel mooi gesprek met iemand van de Bart de Graaf Foundation. En toen hadden we het dus heel erg over dat stukje hulp. Want dan krijg je in één keer hulp van alle kanten en mentorbedrijven. En ik denk, jeetje, dit is too much, dit kan ik niet aan. En wat kan ik doen om het gelijkwaardig goed te maken? En toen zei zij, wij worden heel gelukkig van jullie helpen. Dus eigenlijk helpen jullie ons. En een bikkel ben je dan, hè, als je onder je hoede genomen wordt door zo'n foundation. Dus wij bikkels moesten blij zijn, hè, dat wij eigenlijk de hulpvraag konden stellen. Want zij werden blij van ons helpen. Dus eigenlijk verleenden we hun een dienst.
Ja.
Dacht ik, gaat misschien een beetje ver. Maar ze had er wel een punt te pakken. Want toen dacht ik, ja, ik vind het ook heel fijn als ik gewoon iemand help. Ik hoef daar niet direct iets voor terug.
Klopt. Dus terwijl mensen dat zelf wel denken dat ze het moeten teruggeven. Terwijl dat eigenlijk een beetje een illusie is.
Ja.
Want het is heel fijn om mensen te helpen.
Ja.
Niet iedereen vindt dat misschien fijn, maar ik merk dat zelf ook. Alleen andersom vind ik het weer moeilijker. Dus dat vind ik wel grappig dat je dit zegt. Dat is wel interessant.
Zeker, zeker.
Omdat je nu natuurlijk je zicht en het gehoor aan het verliezen bent, ontwikkel je andere zintuigen weer sterker. En ik zag dat je sprak over ook het zesde zintuig.
Ja, nou niet van het zesde zintuig, je bent helderziend of zo. Maar ik denk wel dat zonder dat ik het doorheb, me heel erg ook baseer op zintuigen van, hey, wat voel ik wat er hier nu gebeurt. Daarnaast ben ik ook gewoon hoogsensitief, hè, dus misschien dat ik het daardoor wat sterker ontwikkel. Maar ik heb bijvoorbeeld wel in mijn werk heel erg kunnen gebruiken dat ik op dat stukje kwetsbaarheid durfde in te zetten. En dat dus ook heel snel terugkreeg van mensen, waardoor ik stappen kon maken in mijn projecten. Die mensen die het altijd maar zakelijk hielden, daar niet doorheen braken.
Nee, dus veel meer op het gevoel zitten dan op het praktische.
Ja. Ja, en ik kon ook heel erg denken, jij zegt nu wel dit, maar ik voel toch echt wel dat er iets anders zit. Of ik doe veel met tast bijvoorbeeld, of ik geur, dat soort dingen zijn bij mij wel behoorlijk sterk ontwikkeld. Ja, en in hoeverre dat echt door Usje komt, ik stop al mijn energie in het horen en zien. Je kan niet zeggen, ik word slechtziend, dus ik schakel nu even mijn zicht uit, want dan ga ik mijn andere zintuigen verder ontwikkelen.
Ja, want daar dat zit gewoon alsnog even veel energie in.
Je kunt je ogen niet uitzetten.
Nee.
Nee. Dus soms vind ik het ook wel een beetje moeilijk dat mensen dat willen, dat dat zo is. Want dan verromantiseer je het een beetje. Zo van, nou, dan praat je het goed, hè.
Ja, alsof je er iets voor terugkrijgt eigenlijk.
Ja, en dat vind ik dan ook weer niet kloppen of zo. Soms irriteert het me wel als mensen, ja, maar je hebt er vast een hele goede tast voor terug. En
ja.
Ja, wat moet ik nou met mijn tast als ik de weg over wil steken of zo. Dat werkt toch helemaal niet zo. Dus ja, in hoeverre dat gewoon is wie ik ben en hoe verder dat nog versterkt wordt door Usher, dat
daar kan je niet echt de vinger op leggen.
Nee, dat is toch ook niet meetbaar, want je weet niet hoe het anders was geweest.
Nee, en je kan het ook niet tussen mensen vergelijken. Maar
ja, en wat ik denk, of het moment dat echt mijn zicht wegvalt, dat je dat dan misschien wel sterker gaat ontwikkelen, want dan kun je niet anders. Alleen nu stop ik al mijn energie in het stukje zicht.
Is het ook zo dat het toekomstbeeld ook is dat het zicht volledig weg is, of zal het altijd een klein puntje licht zijn? Hoe moet ik het voor me zien? Of wat zijn de prognoses?
Nou, de prognose is vrij lastig meetbaar.
Ja.
Omdat er zoveel genmutaties zijn, zijn er zoveel varianten in verloop. Zoals mijn broer en ik, die exact dezelfde genmutatie hebben, hebben niet hetzelfde verloop. Dus het zit ook een stukje in je leefomstandigheden en misschien wel je mindset, je leefstijl. Even grofweg, ik zie nu 20 graden, dus een wc-rol. En 5, misschien 10 jaar, dat weten we niet precies, is dat een rietje.
Oké, maar dus ze zeiden ook dat je op je 40ste al niks zou zien. En
ja, dus het gaat bij mij
goed.
Beter dan gemiddeld genomen. Ik ken ook mensen met Usher die rond hun 40ste echt nog maar dat rietje hebben.
Ja.
Dus dat heeft ook net weer te maken met welke variant je hebt. En om dat inzichtelijk te krijgen, doe ik bijvoorbeeld weer mee aan een wetenschappelijke studie waar je ieder jaar echt flink door de mangel gaat met allerlei onderzoeken om over een langere periode mensen met elkaar te kunnen vergelijken in het verloop. En dat dus naast elkaar te kunnen leggen, zodat je daar ook weer iets betere prognose in kan geven.
Jouw broer heeft het natuurlijk ook, waar we het eerder over hadden. Maar eigenlijk is de kans dat hij en jij het kregen beide heel klein.
Ja, beide ouders moeten draag zijn van twee dezelfde genmutaties. Dat je die twee genmutaties hebt, is al een vrij kleine kans. Dat beide ouders twee dezelfde hebben helemaal. En mijn ouders hebben het niet, hè? Usher hebben ze niet. Niemand in de familie. Dus ze wisten niet eens dat ze drager zijn van die mutaties. En als je dan alleen maar drager bent en beide ouders hebben dezelfde twee genmutaties en komt samen, heb je maar 25% kans dat het dan dat je een kind krijgt waarbij het dus actief wordt. In dit geval Usher-syndroom. En als je dan twee kinderen krijgt En allebei Usher-syndroom, dat komt eigenlijk niet voor.
Nee.
Dus binnen het zeldzame spectrum zijn wij ook nog eens zeldzaam.
Ja.
Dus als mijn ouders 4 kinderen hadden gekregen, had je statistisch gezien maar 1 kind met Usher moeten hebben.
Ja, ja. Heel bizar eigenlijk.
Heel bizar.
Ja. Ja. Is het fijn dat jullie het ook in een way natuurlijk samen het er goed over kunnen hebben? Omdat je echt weet hoe het voelt en hoe het is. Of bepaalde dingen tegenaan loopt. Of
ja, het liefst heb ik natuurlijk dat hij er niet mee te dealen heeft. Net zoals hij dat van mij zegt. Weet je wel, geef het maar aan mij, laat haar maar met rust. En ik heb hetzelfde, geef maar het aan mij, laat hem maar met rust. Ja, als dat zo zou kunnen, kan ik het maar van hem overnemen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel heel fijn. We hebben wel allebei ons eigen proces. Dus hij zit nu in een fase bijvoorbeeld waar ik 5 jaar geleden in zat, van eigenlijk over je grenzen heen gaan. Hoe kan ik werk nog combineren met gezin? Dus dat loopt niet parallel, maar we kunnen vaak wel, zonder dat we het echt hoeven te benoemen, we snappen elkaar.
Ja.
Weet je? En dat is tegelijkertijd ook wel heel fijn. Want het is soms wel eens heel eenzaam. Ik heb ontzettend veel lieve vriendinnen en familie en ouders natuurlijk. En ook mijn man en mijn eigen gezin. En ze proberen het zich natuurlijk allemaal wel voor te stellen, maar ze weten gewoon niet echt hoe het is. En dat zal iedereen wel herkennen die met iets ingrijpends te maken heeft. En iedereen heeft zijn eigen proces daarin. Dus dat is soms wel eens heel eenzaam. En dan is het ook wel eens fijn. Ik heb ook wel eens gesprekken met mijn broer. Nou, en het is wel alleen maar te huilen aan de telefoon. Omdat we het zo bij elkaar herkennen. Dat je het ook even eruit kan gooien bij elkaar. En dat is ook wel eens heel fijn.
Ja.
Ja.
Hoe blijf je positief? Of welke boodschap zou je willen meegeven aan de luisteraar?
Kijk, ik ben geen rasoptimist. Ik ben ook niet de hele dag altijd alleen maar positief. Ik denk wel dat mensen mij zien als een positief persoon. Maar ik wil wel een beetje een fair beeld schetsen dat niet realistisch is. Kijk, ik word heel gelukkig van wat ik doe. Ik ben heel gelukkig. Maar dat is niet een 24/7 iets. En soms heb je gewoon eenmaal de pech dat je wat gevoeliger bent voor depressie. Heb ik namelijk ook.
Ja.
Ik geloof ook dat het niet voor niks is dat ik 3 burn-outs heb gehad.
Ja, de burn-out en depressie liggen natuurlijk redelijk op hetzelfde spectrum,
ja.
Toch?
Ja, en dan dacht ik nog, het valt wel mee. Maar als ik dan al die testen moest doen bij mijn psycholoog of psychiater, dan kwam er een zeer ernstige depressie uit. Dacht ik, nou, valt volgens mij ook wel weer mee. Dacht ik, ja, nee, je kijkt het weer te positief. Nou, ik denk, dit is ook nooit goed.
Nee.
Maar wat mij enorm... een mindshift is geweest, is op een gegeven moment dat ik dacht, ik heb de keuze hoe ik met dit stukje omga. Artsen kunnen zeggen wat ze willen. Mensen kunnen goed bedoelde adviezen geven. Of respect voor me hebben, of me steunen, of wat dan ook. Maar in die end ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen gedrag. En ik kan ervoor kiezen, hè, om het van de negatieve kant te bekijken en in een slachtofferrol te gaan stappen en denken, waarom overkomt mij dit nou? En hoe helpt mij dat nou verder?
Ja.
En als ik denk, oké, dit kan niet meer, maar wat kan nog wel? Of wat kan ik hiervan leren? Dat is ook zo'n vraag. Heel vaak gebeuren er grote tegenslagen. En dan denk ik, oké, het is super heftig. Ik weet even niet hoe ik nu verder moet. Maar ik kan hier vast wel iets van leren. Of ik vertrouw erop dat ik in die end denk, oh, dit heb ik er blijkbaar uit moeten leren. En ik klink misschien heel Dalai Lama, maar dat geeft mij wel een bepaald soort rust. Om weer een kracht te vinden om wel door te gaan. En tegelijkertijd dat stukje levenshaast. Het moet niet in een extreme variant zijn zoals ik jarenlang had. Want dan breng je roofbouw op jezelf. Maar het heeft ook wel weer iets goeds. Want het maakt wel dat ik denk, oké, maar wat wil ik nu echt in het leven?
Ja,
en daar ga ik ook nu werk van maken.
In het moment.
Ja, en er zijn zo vaak dingen gebeurd. Ik wilde volgende keer met een vriendengroep naar Ibiza. En dan zo'n huis met een zwembad.
Ja.
En uitgaan en alles erop. En baaitjes verkennen en... En ook, ja, volgend jaar is werk lastig nu, huis kopen. Nee, weet je wel, ik kan niet langer wachten. Want over 2 jaar sta ik misschien op zo'n feest en denk ik, wie staat daarna? Ik zie helemaal niks meer.
Nee, dus het moet nu.
We gaan gewoon nu. Weet je,
ja.
We gaan gewoon na de zomer en we hebben daarom verwikt. En toen zijn we ook gegaan. En nu is de tijd van ons leven. En godzijdank hebben we dat ook gedaan, want daarna kwam corona. Dus had het nog langer geduurd. Weet je, dus dat maakt ook dat ik heel erg intens beleef en leef nu. Dus ik heb zoveel mooie herinneringen waar ik weer heel positieve energie ook uithaal. Dus dat is een beetje de combinatie.
Ja.
En ik kan je heel veel vertellen over psychologie van veranderen en zo. Maar dan zitten we hier nog een paar uur.
Ja. Gewoon een tweede podcast over psychologie opnemen. Wat zijn je doelen voor de toekomst?
Ik heb een soort van bucketlist. En dat is wel na het overlijden van Anna. We hadden een soort lijstje van dit gaan we doen als je weer beter bent. En dat werd een soort bucketlist. Hopelijk kunnen we dit nog doen.
Ja.
En dacht ik, ja, wat bizar eigenlijk. Dat je dood moet gaan om een bucketlist te hebben.
Ja, want iedereen gaat dood. Ja. Iedereen moet eigenlijk een bucketlist hebben.
Ja, alleen zij kreeg haar datum. Ja. Van nou, dit jaar ergens gaat het wel gebeuren. Dus dan ga je dat heel bewust doen. Ik heb in zekere zin ook een soort van datum. Wat natuurlijk eigenlijk ook weer niet zo is. Maar ja, jij kan ook hier nu naar buiten lopen en aangereden worden en het niet meer na kunnen vertellen. Dus ja, waarom hebben we niet allemaal een bucketlist? He, dat stukje levenshaast.
Ja.
Nou, daar stond bij mij bijvoorbeeld op mijn bedrijf hebben en een lezingen kunnen geven en nieuwe concepten ontwikkelen waar die lezing dan bij past in het hele experiences. Een boek schrijven, wat ik dan ook afgelopen jaar eindelijk heb gepubliceerd na 2 jaar. Dat was mijn levensverhaal. En nu wil ik verder naar het stukje hoe denk ik mijzelf vrij. En dat is heel erg geïnspireerd op Jozef Oeboekas, die hier natuurlijk geweest is. Ik vind zijn quote, ze mogen mijn lichaam opsluiten, maar mijn geest zal zo vrij zijn als een vogel. Ik denk dat dat het mooiste, het mooiste ik ooit gehoord heb. Bij mij resoneert het heel erg, omdat mijn ziekte natuurlijk voelt als een gevangenis.
Ja.
En waar je soms nog wel uit kunt, maar steeds moeilijker. Hè? En hoe zie ik het licht dan tussen die tralies? Dat is een beetje mijn metafoor. Het is aan mijn mindset hoe ik dat stukje licht blijf zien in die ruimte tussen die tralies. En daar wil ik me verder in gaan onderzoeken. En ik heb allerlei ideeën over, dus dat wordt vast een boek 2 of een andere reeks. Maar ik zou ook heel graag gewoon op zo'n bounty strand willen liggen. Met witte zand en zo'n blauwe zee. Ja. En ik wil heel graag naar een concert van Adele.
Ja?
Ja. Ja, maar ja, die schijnt geen concerten meer te geven.
Klopt, maar you never know.
You never know. Mocht je connecties hebben.
Ja, precies.
En ik was ook een keer bij een concert. Vrienden van Amsterdam vind ik heel erg leuk. En dat is, na het overlijden van Anna is dat een soort moment bijzonder waarin we concert. Haar jaarlijks willen eren. Dus daar willen we ook het liefst heen ieder jaar. Als we kaartjes kunnen regelen. Maar soms zie je daar wel eens artiesten over het publiek heen vliegen. Ik zag je direct op zijn kop daar. Ja. Als
ik
dat toch iets mag doen. Dus als je connecties hebt bij Vrienden van Amsterdam Live, dan wil ik wel graag een keer en zo'n elastiek over het publiek heen vliegen.
Als ik ook iemand spreek bij Amsterdam Live, denk ik ook dat dit het eerste is wat gewoon een top of mind gaat zijn waar ik nu aan ga denken. Jou gewoon.
Ja, wie weet heb jij connecties.
Nou, we gaan gewoon kijken of er iets is.
Ja, het zou super tof zijn. Wat en een behandeling voor Usher-syndroom.
Ja, dat is natuurlijk heel mooi. Ja.
Daar maken we ons heel erg hard voor. En wat ik daar kan binnen mijn macht... doe ik dat ook.
En dat is natuurlijk ook waarom je je verhaal vertelt. Dus om ook gewoon daarin ook te informeren en het bekender te maken.
Zeker. En, dat is mijn doel.
Ik wil je heel erg bedanken. Voor de mensen die natuurlijk meer willen weten over jouw verhaal, kunnen ze natuurlijk je boek kopen. Dat heet Niet Horen, Niet Zien, Niet Zwijgen.
Ja.
Dankjewel dat je er was.
Ik vond het ontzettend mooi gesprek. Dankjewel.
Dit was hem dan, de podcast Held in Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.